And so, my fellow Americans,
I shall not see.
Ask not.
We will keep this promise.
What your country can do
people.
For you.
Read
ask
my
what you
lips.
Can do for your country.
Dit is Trump versus Biden, de strijd. Een Telegraaf-podcast over de Amerikaanse verkiezingen.
USA!
Met Thijs Wolters en Frank van Vliet.
Dit keer opgenomen op vrijdag 23 oktober, de dag na het derde, eigenlijk tweede en laatste verkiezingsdebat tussen Donald J. Trump en Joe Biden. En zoals ik net al tegen jou zei van tevoren, oh mijn god Frank, we moeten het over de inhoud gaan hebben.
Ja, want de heren hebben zich keurig gedragen. Het is onvoorstelbaar.
Het was een gewoon debat.
Het was een debat en ik vond het ook een interessant debat, zelfs spannend. Ik zat de hele tijd te kijken van, ja, draaien ze nou aan die knop om hem uit te zetten? Of om de kandidaten uit te zetten? Daar hadden ze eigenlijk een soort label nog voor moeten bezinnen. Dat had het nog spannender kunnen zijn, want zoveel keer uitgezet, dat hoorde je nu achteraf.
Donald Trump is now muted. Yeah.
Ja, precies. Dat je hem dan nog in beeld krijgt dat hij zijn mond beweegt of zo. Yeah. Ja, ik denk dat Trump misschien wel even achter zijn hoofd krabt van waarom heb ik dat eigenlijk in het eerste debat niet gedaan? Want hij kwam zelfs, vond ik ook, redelijk presidentieel over zo af en toe.
Ja.
En ja, dat is toch wat je wil. Zonder dat eeuwige conflictmodel, waar denk ik toch iedereen een beetje op uitgekeken is, behalve de diehards fan.
Ja, wat ik bijvoorbeeld een heel, heel opvallend moment vond, was dat Biden, ik weet niet eens meer wat, dat doet er voor dit argument ook even niet toe. Die Biden zei iets waar Trump op wilde reageren. Toen vroeg hij netjes het woord. Toen kreeg hij het woord, zei hij, nou dankjewel, stel ik bijzonder op prijs. En het was bijna als je het over Dr. Jekyll en Mr. Hyde hebt, dan is het eerste debat was Mr. Hyde en dit was Dr. Jekyll. Het was echt dag en nacht.
Ja, ik zou bijna zeggen, kijk maar hoe goed corona voor de mens is. dat is natuurlijk totaal ongepast. Dat moet je ook absoluut niet willen, maar het was inderdaad een wereld van verschillen. In het eerste debat zat een opgeblazen pop die volgestampt leek met peppers. En nu was het een rustige man die zelfs de journalist, de presentator, Kristen Walker, een compliment gaf.
Ja, ja. Nou. And you never asked that question. And by the way, so far I respect very much the way you're handling this, I have to say.
By the way.
But somebody should ask the question.
Dat was goed, maar afgezien daarvan, kijk, nu werd echt, denk ik, heel duidelijk hoe verschillende kandidaten zijn. Ik bedoel, dat weet je wel, maar je hoorde in het vorige dat kreeg je de kans niet om dat van elkaar te horen.
Nee. Nee, toen zag je de verschillende persoonlijkheden en nu zag je de verschillende politici inderdaad. Ja. Eerste punt was corona, waar ze het over gingen hebben. Dat was eigenlijk ook meteen de grootste aanval van Biden gedurende de hele avond, vond ik.
Ja, je doelt op het feit dat hij zei van...
Het ging erom dat Trump die begon met het argument van in de ergste voorspellingen zouden er 2,2 miljoen zijn geweest. We zitten nu maar op de 200.000 doden en dat Biden eroverheen ging van ja, maar je zal inderdaad maar 's nachts naast je grijpen en die vrouw of die man van je niet meer voelen omdat hij overleden is aan corona.
Nee, ik dacht dat jij doelde op het moment waarop Trump zei we moeten ermee leren leven.
Ja,
en waarop Biden toen meteen heel ad rem, zeker voor iemand die Sleepy Joe wordt genoemd, zei van...
Learning to live with it, come on. We're dying with it. Because he has never said, he said it's dangerous.
En dat vond ik eigenlijk, dat was natuurlijk wel heel schokkend. Maar dat was meteen eigenlijk al. Kijk, die Biden, die had dat mondkapje meegenomen als een wapen.
Ja.
Die trok hem pas op het toneel af. En terwijl hij op een gegeven moment over dat corona aan het praten was, hing hij het omhoog, hield hij het zo omhoog van, hier kan je dus mensenlevens mee redden. En later las ik dan in de Amerikaanse pers dat ook voor het eerst de familie Trump, allemaal heel elegant gekleed natuurlijk. Zijn mooie dochter en zo. Dat weer een prachtig mondkapje op. Maar die moest ook opblijven. Anders had ze gezegd, anders moeten jullie de zaal uit.
Ja.
Want bij de vorige keer waren ze wel even zo binnengekomen. Meteen dat ding af.
Mm-hmm.
Dus ja, het was dan toch wel even wat dat betreft iets serieuzer. En dan was me ook meteen duidelijk, ja, hier moet iets gezegd worden.
Ja. Over familie gesproken. Dit was natuurlijk ook het debat waarin... zover waren we bij dat eerste debat nog niet. Dit was het debat waar Trump Biden persoonlijk kon confronteren met de, ja, ik zeg maar even tussen aanhalingstekens, onthullingen over Hunter Biden.
Ja.
Misschien moeten we deze podcast niet gebruiken om die hele discussie weer te voeren. Maar Trump heeft in ieder geval een aanvalspunt wat dat betreft. Hij zegt, jouw zoon heeft zich niet netjes gedragen in Oekraïne. Daar is bewijs voor, volgens mij.
En
Joe
alleen
zegt vervolgens, kom op joh.
Come on, come on, come on, come on, come on folks. Come on, give me a break.
Dat vond ik wel grappig aan dit debat. Dat Donald Trump is altijd een beetje de Teflon Don genoemd. Dat alles wat je over hem zegt glijdt van hem af. Maar Biden heeft die kwaliteit toch ook wel een beetje. Het werd niet een punt waar Trump echt vat kreeg op Biden.
Nee, maar dat komt ook omdat er is rook. Maar of er nou vuur is, dat weet eigenlijk nog niet echt iemand. Althans, sommige mensen zeggen het te weten, maar die komen er niet mee. En ik denk, ja, moet je er nog langer mee wachten. Het is ook een beetje... En Biden pareerde het op een gegeven moment natuurlijk ook heel goed. Doordat hij zei van, ja, tegen Trump, wat zeur je nou? Ik heb 22 jaar mijn belastingpapieren op tafel gelegd. En zeg ik Trump weer, ja, dat ga ik ook doen. Maar dat zegt hij al 4 jaar. Ja. En dan zegt hij, nee, dat komt doordat er een onderzoek naar is. Dan mag het niet. Dat is helemaal niet waar.
Waarvan de fiscus zegt dat ik precies...
Ja, dat is dus niet waar. Maar goed, daar komt hij dan iedere keer... In ieder geval bij zijn aanhang mee weg. Maar ik bedoel, dat was een scoop toen van de New York Times. En de tegenhanger, de New York Post, moest er natuurlijk vanuit het Trump-kamp ook met iets komen. Maar dat is alles bij zo'n geval dat je denkt van ja, allemaal heel ingewikkeld. En klopt het nou? En die zegt dit en die zegt dat. En ja, het komt niet echt los, lijkt het. En ja, Biden kan natuurlijk ook heel makkelijk tegen Trump zeggen van ja, god. Kijk, als hij gewoon eerlijk is, denk ik hoor, persoonlijk zou hij even zeggen, natuurlijk heb ik mijn zoon geholpen. Ja. Zou jij ook doen. Kijk maar wie je allemaal in het Witte Huis om je heen hebt verzameld en die baantjes krijgen.
Wat denk jij nou, waarom doen de Democraten, waarom doet Biden dat niet? Want de beste manier om hierop te reageren, zou ik zeggen, is van wat jij inderdaad nu al aangeeft, gewoon wijzen op de kinderen van Trump zelf. Die en baantjes in het Witte Huis hebben en tegelijkertijd nog steeds actief zijn in die Trump-organisatie... gecombineerd met allerlei onthullingen... dat die ook echt wel geld hebben verdiend... aan het feit dat hun vader nu president is.
Ja, ik denk dat hij het niet doet... omdat hij toch vooral de anti-Trump wil zijn. Hè? Hij is Uncle Joe van eenvoudige kom af, altijd hard gewerkt, zijn vader...
Met de trein
eenvoudig. Ja, precies. Ja. En ja, als hij zegt van... ja, god, wij hebben ook wel een paar miljoenetjes binnengehaald... ja, dan valt dat image van hem af. Maar dat is... puur een gedachte waarom hij dat niet zou doen. Of als je kwaad denkt, ja, misschien is er wel meer in de hand. En hoopt hij door overheen te lullen, denken van nu gaat het wel over.
Ja.
En ja, hij hoeft er nog maar 11 dagen vol te houden.
Ja.
En dan zijn de verkiezingen.
Ja.
Of 10, ik weet niet eens meer, 11 of 10.
Dinsdag over een week in ieder geval. Ja. Ja. Het wordt door kamp Trump een beetje gepresenteerd als de October Surprise. Het hele idee van verrassing is natuurlijk dat je ze van tevoren niet ziet aankomen. Maar denk je nou echt dat er nu nog inderdaad iets uit een hoge hoed linksom of rechtsom wordt getoverd wat de boel op zijn kop kan zetten? Ik vond juist ook wel een beetje het beeld van deze verkiezingen. Jij schrijft het ook in de krant van zaterdag in je analyse van dit hele debat. Dat de kiezer wordt nu hooguit bevestigd inderdaad in wat hij al dacht. Het zal niemand op andere gedachten hebben gebracht.
Nee, er moet echt iets heel raars nog uitkomen. Maar ja, ik sluit het ook niet meer uit. Ik bedoel... Nee. Je kan eigenlijk, het lijkt nu een beetje alsof er een nachtkaars uitgaan. Hè? We gaan nu rustig allemaal naar de stembus. Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen. Want er zijn zoveel rare dingen gebeurd. Ik bedoel, zelfs de corona van Trump. Dat vond ik ook heel opvallend. Ik bedoel, hoe kort die man daar last van heeft gehad. Hè? Ik bedoel, dan heeft hij waarschijnlijk een unieke behandeling gehad, et cetera, die niet voor iedereen is weggelegd. Hoef je ook helemaal niet moeilijk over te doen, want hij is president. Dat zou in ieder land wordt een leider nu eenmaal beter geholpen. Ja. Als je voetballer van Ajax bent en je hebt het aan je knie, word je ook eerder geholpen dan wanneer jij het aan je knie hebt. Maar dan kijk je naar die twee mensen en dan is jou ingeprent van die Joe Biden. Ja, die is toch wel op leeftijd en die is toch wel fragiel. En die oogt ook inderdaad wel een beetje fragieler dan Trump. En dan denk je, ach, wat verdorie. Die Trump die heeft een paar dagen geleden nog corona gehad.
Ja.
Goed, dan worden er grappen gemaakt als de Orange Man. Dus hij heeft flink wat make-up op. Maar ja, goed, hij zag er toch heel... Ik kon geen verzwakking bij hem zien eigenlijk.
Nee, en hij was presidentieel inderdaad. En dat heb ik nog niet heel vaak gezien in de afgelopen 4 jaar. Hij kwam voor het eerst een beetje... Nou, niet voor het eerst, maar hij kwam toch echt geloofwaardig over in dat opzicht. En ik vond hem ook gewoon heel sterk in dat debat. Wat ik een andere hele goede manier vond waarop die Biden aanviel was... Ja, verdorie, je zit nu al meer dan 40 jaar in Washington. En je kan wel van alles beloven wat je nu gaat doen. Maar waarom heb je het niet gedaan?
47 years, he didn't do it. He was now there as vice president for 8 years. And it's not like it was 25 years ago. It was 3 3/4. It was just a little while ago, right? Less than 4 years ago. He didn't do anything. He didn't do it.
Ja, en dat deed hij eigenlijk in het eerste debat ook. Maar toen zo kwaad dat het niemand meer opviel.
Nee.
En daarom zei ik in het begin van misschien moet hij dat zo af en toe eens wat vaker proberen. Als je een punt hebt, maak dat dan in alle rust.
Ja.
Maar goed, ik begrijp dat zijn medewerkers hem dat ook hebben aangeraden. En dat dit nu de uitzondering was dat hij eens een keer luisterde.
Ja.
Dus ja, dat was ook een goed punt. Wat ik ook een heel mooi punt vond, dat hij had over de economie. Hè? Nu hebben we het nu over COVID. En ja, dan verwijt Biden van ja, je hebt de boel laten sloffen. Je bent verantwoordelijk voor zoveel doden, et cetera. Je hebt het een griepje genoemd. Maar dan zegt hij, ja, maar ik wil de economie redden.
Ja.
En niet iedereen kan in zijn bunker zitten zoals... Ja. Of zijn bunker, sorry,
In
zijn kelder zitten zoals jij. En maar natuurlijk verwijzend naar dat hij een hele voorzichtige campagne had gevolgd. En inderdaad in het begin een beetje lullige filmpjes vanuit zijn kelder liet zien. Maar ja, dat vond ik echt een heel sterk punt. Want dat is natuurlijk, dat is voor iedereen een probleem. Ja. Wij hier in Nederland durven ook niet te zeggen, maar nou, we gooien de boel weer op slot.
Nee. En het is ook inderdaad een beetje hetzelfde soort discussie die we hier in Nederland voeren natuurlijk. Van wat laat je prevaleren? Leg je meer nadruk op de volksgezondheid of leg je meer nadruk op de economie? Ja. Dus om er daar even inhoudelijk op in te gaan, denk ik dat het wat dat betreft ook gewoon wel herkenbaar was voor een hoop Amerikanen van die mitsen en maren die twee kanten op.
Ja. En Trump had natuurlijk ook een punt toen hij zei over de coronavirus. Ja jongens, de hele wereld die worstelde mee. Hij kon nu wijzen naar Europa waar het de cijfers net zo schrikbarend zijn.
Ja.
En ja, niemand heeft het eigenlijk echt heel goed gedaan. Misschien behalve die premier in Nieuw-Zeeland, die mevrouw.
Ja, maar goed, dan heb je het ook over een eiland met een bevolkingsdichtheid van... Nou, het zullen nog net niet Groenland zijn, maar het scheelt weinig.
Ja, maar pas op, hè. Ook Schiermonnikoog heeft een besmetting nu.
Ja, één!
Dus een eiland is geen garantie. Kijk naar Engeland, maar goed, dat ligt wat dichterbij.
Ja.
Dus daar heeft hij dan ook wel weer een punt. Alleen, ja, dat heeft hij nu wat minder gedaan, maar dan gaat hij er toch weer heel luchtig over doen. En heel optimistisch. En we zijn bijna door de bocht. Daar stond dan tegenover Biden, die zegt van nou, we gaan een dark winter tegemoet. En dat
wil de kiezer dat wel horen, inderdaad.
Dat dacht ik ook. Want ik denk van ja, Trump is natuurlijk, ik denk deels ten onrechte, ontzettend optimistisch. Maar ja, iedere keer te horen van jongens, pas nou op. En
de Amerikanen, de volksheid is natuurlijk niet echt dat het doemdenkers zijn. Dus
helemaal niet.
Het spreekt denk ik ook wel een hoop Amerikanen aan om te horen van, nou, misschien wil je dan de realiteit niet helemaal onder ogen zien, maar is het wel fijn dat je dan een leider hebt die zoiets heeft van, jongens, we komen er wel weer uit. En ook is hij dan misschien iets te optimistisch, dan wil je daar wel achteraan.
Ja, en ik denk ook dat gevoel speelt mee. En je moet ook, kijk, wij kijken natuurlijk naar zo'n debat en dan gaan we heel erg opletten wat die mensen zeggen. Maar je hebt natuurlijk Amerikanen die zappen misschien een beetje, die niet zo in politiek geïnteresseerd zijn. En die kijken dan en die denken van ja, die man is wel heel erg pessimistisch.
Ja.
Of die oogt toch wel een stuk fragieler. En dat vond ik wel. Hoewel hij geen blunders maakte, maar hij zat een paar keer te haperen. Dat je dan denkt van nou, het is toch wel vrij oud. En dan heb je daar die Trump die daar toch op de een of andere manier als een blok energie staat.
Ja.
Dus ik kan mij voorstellen, hè, je hebt natuurlijk gehad met Nixon toen en Kennedy. Hè, de jonge, knappe Kennedy tegen Nixon. Die daar
1960,
zat te, ja. Ja, die daar zat te zweten. Iedereen noemt altijd dat voorbeeld. En de mensen die op de radio hadden geluisterd, die kozen voor Nixon. En de mensen die het op tv hadden gezien, kozen voor Trump.
Kennedy, ja.
Kennedy. Dus misschien dat ook nog een rol speelt, maar... Ja, over het algemeen denk ik toch dat... ik denk dat ze het alle twee goed gedaan hebben. En er is een soort degradatieduel. 0-0 of 4-4 of zo. Daar schieten ze niks mee op.
Nee. Het was voor de bühne inderdaad. Voor de achterban.
Ja, en ook wel, ze probeerden het wel. En het was natuurlijk ook interessant, hè, wat we in het begin zeiden van... Nou leer eens wat. Je leert van de economische plannen van Biden. Is er wel een groot verschil. Trump zet nog heel erg in op oude energie. Olie, gas, fracking. Nou, dat is dan iets moderner. Maar echt zware industrie. Zo moet ook helemaal niks hebben van het milieu. Hij heeft heel veel milieumaatregelen die door Obama zijn genomen teruggedrongen. En Biden die heeft het dan over investeringen in windmolens. En kortom, Biden is meer een Europeaan aan het worden of... proberen te worden, hè, waarbij je zegt van nou ja, we moeten moderniseren, we moeten investeren, we moeten, denk vooral aan het milieu, denk aan het minimumloon moet omhoog, denk aan het sociale vangnet. Het
kan toch zorgverzekeringen.
Ja, het kan toch niet zo zijn dat er hier mensen in Amerika wonen die 2 of 3 baantjes moeten hebben. En ik heb dat zelf gezien toen ik in Amerika woonde. Ja, dan ga je naar de supermarkt en dan wordt je tasje ingepakt door een 70-jarige.
Ja.
En als je dan zegt, nou meneer, dat doe ik wel. Dan kijken ze je boos aan. Ja. Want ja, het is that's my job, weet je wel. Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk voor een zo'n rijk land is dat natuurlijk eigenlijk beschamend.
Ja.
En maar Trump is meer van de free economy, weet je wel. Ja. En dat sprak Amerikanen natuurlijk altijd aan. Het was altijd het land van krantenjongen naar miljonair.
Ja.
Maar ik denk dat dat steeds moeilijker aan het worden is. Dat soort verhalen hoor je niet meer. En het verschil is natuurlijk ook enorm gegroeid in inkomen. Trump is echt old school wat dat betreft. Van nou, doe maar je best en ik kom er wel. Hij heeft wel belastingen verlaagd en zo. Ook een typisch republikeins iets. Maar ja, ik vond het wel interessant om die verschillen te horen nu.
Ja. Die inkomensverschillen lopen natuurlijk ook deels langs etnische lijnen. Dat was niet echt een onderwerp. Dat was bijna het grote strijdpunt van het eerste debat. Dat hij over die Proud Boys had gezegd, ja. Stand back and stand by. Het onderwerp kan bijna niet... Het is kort besproken, maar het was geen discussiepunt of zo.
Het was trouwens wel een leuke verspreking van Biden met die Proud Boys. Heb je dat nog meegekregen?
Nee.
Hij noemde het Poor Boys.
Die heb ik niet meegekregen. Ja, prachtig.
Dus, nee, maar dat hele raskwestie in de Black Lives Matter en Law and Order kwam er... Het kwam een beetje ter sprake, maar ze draaiden er allemaal een beetje omheen.
Ja.
Misschien omdat ze alle twee toch een beetje het gevoel hebben dat ze niet zo'n geweldig record hebben op dat gebied.
Zou het er ook iets mee kunnen te maken... Ja, precies, en dat is bij Biden natuurlijk ook zo. Maar zou het er ook iets mee te maken kunnen hebben dat de mensen die daar, zowel aan de kant van Trump als van Biden, die daar heel sterk in zitten, dat die allemaal hebben gestemd. Want we zitten nu inmiddels, zag ik, op rond de 50 miljoen vervroegd uitgebrachte stemmen. Dat is zo'n beetje 1/3 van wat er in 2016 in totaal aan stemmen is uitgebracht. Dat veel mensen hebben al bedacht wie ze willen.
Ja, en veel mensen staan nog in de rij. Hè? We hebben morgen ook weer een verhaal in de krant over van onze correspondent Jan Posma. Ja, en dat staan de mensen, dat is ook zo raar. Ik bedoel, dan heb je het over de number one country in the world, waar ze het altijd over hebben. En er staan er mensen uren, soms zelfs bijna een hele dag in de rij. Hij sprak naar een meneer, die was al 3 keer wezen kijken. En toen dacht hij, nou, vandaag wordt het niet. Kom morgen wel terug.
Ja.
Moet je dat voorstellen?
Ik bedoel... En een andere vrouw inderdaad, die aangaf dat ze vrij had gekregen van haar werkgever om te gaan stemmen.
Ja.
En omdat ze eigenlijk had moeten werken, had ze al kinderopvang. Dus was het eigenlijk mogelijk. Dan denk ik, ja, ik loop even naar die basisschool bij mij om de hoek. En ik ben na een kwartiertje weer terug op de verkiezingsdag zelf.
Ja, als excuus is natuurlijk wel corona. Dus er zijn wat minder van die stembureaus. En het is allemaal wat gecompliceerder geworden. Maar ja, toen ik daar was, was het ook al zo. En het is ook een bewuste keuze. Hè? Dat is de partij die aan de macht is. Die kan op de een of andere manier indelen wie waar mag stemmen en zo. En dan kan je een beetje mee spelen. Als je denkt, nou in deze wijk wonen mijn kiezers niet. Nou, laten we daar in plaats van 4 maar 2 stembureaus neerzetten.
Ja.
In onze optiek is dat bizar. Maar ja, ze zijn er veel meer dingen in Amerika bizar.
Ja, je noemt dat gerrymanderen. Jullie hebben het in de vorige aflevering ook al gehad over de benoeming in het Hoge Rechtshof. Kunnen we nou op dit punt veranderingen gaan verwachten mocht Biden aan de macht komen? Want het is natuurlijk zo dat het systeem bevoordeelt de Republikeinen, laten we het zo even zeggen. Dat die kunnen, terwijl ze in wezen een blanke machtsbasis hebben in een land waar blanke mensen langzaamaan een minderheid worden, toch nog die basis houden vanwege het systeem dat ze daar hebben. Denk je echt dat Biden die knop kan gaan omzetten? Wil hij die gaan omzetten?
Nou, het hangt natuurlijk af van ten eerste of hij ook een meerderheid in de Senaat krijgt.
Ja.
Want anders heeft het eigenlijk geen zin. Dan wordt elk voorstel weggestemd. Hij is er zelf nu, als we het over Hoge Rechtshof hebben, twijfelend over. Maar er gaan toch ook wel meer stemmen op die in Amerika zeggen, ja, het is toch wel eigenlijk heel vreemd dat het Hoge Rechtshof zo'n politieke rol ook kan spelen. Kijk, als Nederlander vinden wij het altijd heel raar dat als er bijvoorbeeld een nieuwe premier komt, nou, dan hoeven er weinig hoge ambtenaren voor een baantje te vrezen.
Ja.
Als er in Amerika, dan wordt er meteen schoon schip gemaakt. En dan, nou, de hele zaal kan weg en dan komt er een nieuw stel aan. En dat is, ja, en zeker bij een zaak als het Hoge Rechtshof. Je zou ook kunnen denken, daar is ook wel eens sprake van geweest. Nou, laten ze dan niet voor het leven benoemen. Laten ze dan voor 20 jaar benoemen. Dan heb je misschien een kans dat het wat evenwichtiger wordt. En je moet ze toch ook wel weer een bepaalde basis geven. Anders zijn ze onkoopbaar en weet ik veel wat. Dat snap ik ook wel. Dus het zou kunnen dat er wat aan gaat van veranderen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat het een lang proces zou worden.
Ja. Daarover gesproken, Woensdag heeft Trump een presidentieel decreet uitgevaardigd waarin hij een oude regel heeft geschrapt. Die regel was er om, je noemde het net al, ambtenaren moeten in principe gewoon neutraal zijn en ja, werken voor de staat. Dus konden ze gewoon de politieke kleur hebben die ze wilden. Maar Trump, met het hamer op loyaliteit, heeft die regel nu geschrapt, waardoor het politieke benoemingen in het ambtenarenapparaat weer makkelijker worden. Dat hele politiseren van gebieden van de staat waar je dat eigenlijk niet zou willen, als je het vanuit het Europees uitzicht bekijkt, is dat dan ook iets Amerikaans? Want je kan daar tot een beetje sheriff kiezen natuurlijk.
Ja, het is deels Amerikaans en het wordt versterkt denk ik door de persoon Trump, die inderdaad wat jij zegt, je moet loyaal zijn. En zelfs als je loyaal bent en je krijgt niet voor elkaar wat Trump wil, dan vlieg je ook nog de laan uit. Mm-hmm. Er zijn voorbeelden genoeg. En hij loopt nu zelfs een minister van Justitie, Barr, die dan volgens Trump niet met resultaten komt. Over wat er nou precies in die Oekraïne is gebeurd en of die Bidens nu wel corrupt zijn. Dat dreigt hij ook al met ontslag.
Ja. Terwijl Barr toch echt wel een van zijn meest trouwe bewindslieden is geweest in de afgelopen jaren.
En moet je je voorstellen, het is de minister van Justitie.
Ja.
Die behoort toch ook enigszins onafhankelijk te zijn.
Mm-hmm.
Of enigszins, die behoort onafhankelijk te zijn. Dus ja, dat is gewoon bizar. Maar daarom denk ik dat dat vooral te maken heeft. Kijk, iedereen probeert dat natuurlijk. En je kan dan zeggen, nou, Trump doet het tenminste openlijk. Ja. Dat waardeert natuurlijk zijn achterhang ook altijd enorm. Mm-hmm. Achterban, sorry. Mm-hmm. Ook enorm. Van ja, hij zegt waar het op staat en dit en dat. Ja, dat hij dan eigenlijk soms hele enge dingen zegt, maakt niet uit. Hij zegt het tenminste.
Ja, hij is tenminste eerlijk. En van Biden weet je het niet. En dat is meer, als je het een beetje vergelijkt naar het Nederlandse systeem, de achterkamertjespolitiek en achter gesloten deuren wordt er van alles geroepen.
Ja, old boys network, hè, in de letterlijke zin van het woord bij Biden. Dus,
we hebben ze wel allemaal gehad nu. De proud boys, de poor boys en de old boys.
Eens kijken wat voor boys we nog meer kunnen verzinnen. Nee, maar daar heeft Trump natuurlijk wel een punt. Kijk, Trump kwam natuurlijk naar Washington met de belofte, ik ga het opschudden.
Ja.
Want iedereen was Washington een beetje zat. En dan komt Biden naar boven drijven, die natuurlijk eigenlijk zijn hele leven zo'n beetje in Washington heeft gezeten. Aan de andere kant kan je zeggen, ja, misschien snakt het land ook wel weer even naar een adempauze.
Ja.
En, hè, want je kan niet maar blijven schelden en hameren en dingen anders doen omdat het anders moet. Of althans, omdat je denkt dat alles anders moet. Een land kan maar zoveel veranderingen per jaar hebben, denk ik.
Mm-hmm.
Maar goed, of het heel veel gaat schelen. We hebben hier, vorige week hadden we Willem Post hier, Amerika-deskundige. En die zei van ja, de politiek van Biden zal niet eens zo heel veel veranderen. En dan hadden we het voornamelijk over buitenland, maar toch ook in Amerika. Want het is gewoon een man die met iedereen door één deur kon. Daarom had Obama hem ook gekozen. Want Obama was nieuw, had al die contacten in de Senaat niet. Was bovendien zwart. Het was zelfs zo dat bij gevoeligheden in de zwarte gemeenschap stuurde hij vaak Joe Biden daar naartoe. Omdat hij vond, ja, die kon daar op een gegeven moment toch een betere connectie mee maken.
Hm.
En, want anders, als Obama het zou doen, zou het weer verdacht zijn. Weet je wel, het is als je. Mijn moeder was lerares en ik zat op een andere school. Maar zo heel af en toe had die school vrij of zo. En dan moest mijn moeder werken. Dan moest ik bij haar in de klas. En mijn moeder had het systeem van een zonnetje op het bord. En de kinderen die heel lief waren, kregen een zonnetje en een dropje. Dus ik kreeg nooit een dropje. En dan vroeg ik thuis, van waarom kreeg ik nooit een dropje? Ik had toch heel erg mijn best gedaan. Toen zei mijn moeder, ja, dat kan ik niet maken. En zo, dat is je. Bij Obama had je dat natuurlijk ook een beetje.
Ja.
Van die was ook altijd vrij kritisch op de zwarte gemeenschap. Omdat hij dacht van ja, hé, ik moet ze niet gaan voortrekken. Want dan verlies ik helemaal mijn basis.
Maar goed, als je dus zegt van met Trump is een hoop kapot gegaan. Er is heel veel gepolariseerd. Als je daarvan uitgaat, dan zou Biden wel eens de politicus kunnen zijn. Die ook met de Republikeinen die diepe kloof weer wat minder breed kan maken. En die twee toch wel inmiddels zeer sterk uiteenlopende partijen weer wat nader tot elkaar kan brengen.
De partijen wel, maar de achterban niet. Hè? Want jij zei van Trump die dan veel kapot heeft gemaakt. Maar zo ziet zijn harde kern het natuurlijk niet. Trump die heel veel heeft verbeterd.
Ja.
En dat wordt nu weer kapot gemaakt.
Ja.
Door die oude Biden, zie je wel.
Maar is het dan niet juist de Republikeinse partij die nu voor een kruising staat? Van kiezen wij inderdaad voor die achterban van Trump?
Of
gaan we weer een beetje terug naar?
Dat hebben ze al lang gedaan natuurlijk. Ja. De hele partij is een Trump is gekaapt door Trump. Of
de Tea Party. Zich, yeah.
Ja, ze hebben zich overgegeven. Ik bedoel, de enige die nog eens wat, wat durft te zeggen is Mitt Romney.
Ja. Nou ja. En dan zegt hij ook nog eens een keer enerzijds anderzijds.
Ja, zoals hij altijd doet. Ja.
Maar jij zegt de Rubicon is al overgestoken en die Republikeinse partij is nu voor dat soort politiek gegaan. Want dat, ja, dus dat gaan... zou dan ook inhouden dat als Biden daar straks zit, dat ze en inderdaad de Democraten nee. pakken de Senaat, dat ze dan nee, gewoon vier jaar lang...
Zodra Trump weg is, gaan ze weer de Grand Old Party worden. Ja. Dus de mannen van het bedrijfsleven en niet meer mannen die zich alles laten zeggen. Nee, maar Trump heeft zich weggebuld. Bulldozerd. En ze zien dat hij een enorme aantrekkingskracht heeft. En ze zagen, ik bedoel, laten we wel zijn, als de corona er niet was geweest, de economie niet was ingestort, had Trump misschien met twee vingers in de neus gewonnen.
Ja.
Dus zeg maar in voor januari waren al die Republikeinen nog dachten van nou, ik ga me niet te veel afzetten tegen Trump. En we zien wel en die partij komt later wel weer.
Ja.
Zo denk ik dat het in elkaar steekt.
Ja. We gaan het zien. Nog 10 dagen.
10 dagen, spannend.